Den Haag is met reces, de Kamer is weg en de politieke aandacht ligt elders. Toch worden achter gesloten deuren juist nu de belangrijkste financiële keuzes voor Prinsjesdag voorbereid. Wat gebeurt er tijdens de mysterieuze augustus besluitvorming en waarom is dit het moment waarop de politieke strijd begint? Ja, want de belangrijkste financiële keuzes van het jaar worden nu gemaakt. Maar hoe onderhandel je over miljarden als je niet eens de meerderheid hebt en straks hulp moet vragen van de oppositie? Hierover ga ik het hebben met politieke redacteur Victor Pak. Hi Victor.
Hi Sam.
Ja Victor, om te beginnen, wat is de augustus besluitvorming eigenlijk? En waarom is dat zo'n belangrijk onderdeel in Den Haag?
Ja, misschien is het wel het meest onderschatte moment voor buiten Den Haag. Binnen Den Haag wordt het zeker niet onderschat. Sterker nog is het een van de belangrijkste momenten die plaatsvinden in een jaar. Maar die wel in die zin in nevelen gehuld zijn. Achter gesloten deuren plaatsvinden. Het is ook een term die meerdere dingen in zich vat. Want die augustus besluitvorming komt erop neer dat binnen het kabinet eigenlijk overeenstemming wordt bereikt over de begrotingsplannen voor volgend jaar, dus voor 2027. Daar wordt eigenlijk ook op dit moment, we zitten nog niet in augustus, toch al druk over overlegd. Daar is de afgelopen weken al veel over gesproken, zelfs met de oppositiepartijen, om wensen, eisen, verlangens, noem maar op, binnen te halen. Maar het kabinet zelf moet op 1 september bij de Raad van State eigenlijk de conceptbegroting neerleggen. Mm-hmm. Ja, en om dat te kunnen doen op 1 september moet je uiterlijk op 31 augustus eruit zijn als kabinet zijnde. En dat betekent eigenlijk dat ze altijd op de laatste vrijdag voor 31 augustus met elkaar de knopen doorhakken. Dus dat zou nu dan op 28 augustus zijn. Dan is er weer een ministerraad. En dan moet de begroting rond zijn.
Dus als ik goed begrijp, is dit eigenlijk al het huiswerk of misschien het voorwerk wat moet gebeuren voordat bijvoorbeeld met Prinsjesdag er wordt voorgelezen van wat er eigenlijk gaat gebeuren voor de komende tijd in Nederland?
Dat klopt, ja. En kijk, Prinsjesdag, dan krijgen wij het te horen. In die tussentijd, op 31 augustus, zijn ze er in het kabinet over eens. En dan tussen Prinsjesdag, daar zit nog 3 weken tussen, tot die derde dinsdag van september. Maar daartussen heb je dus dat Raad van State advies, dat natuurlijk nog een paar suggesties heeft. Dus dan wordt er nog een beetje getweekt, gesleuteld. Komt nog wel eens voor dat toch de ene coalitiepartij bedenkt, dat getal achter de komma bevalt mij niet zo. Laten we het nog een beetje aanpassen. Het CPB rekent het nog door natuurlijk. Dus dat is eigenlijk, dat zit allemaal in september. In Den Haag kijken ze vooral op dit moment uit naar 14 augustus. 2 weken voordat het allemaal rond moet zijn. Want dan komt het Centraal Planbureau met de macro-economische verkenning uit. Oh ja. En daarin staat eigenlijk alles, alle verwachtingen, voorspellingen over de economie volgend jaar. En op basis daarvan, op basis van die economische prognose, neemt het kabinet heel veel belangrijke besluiten.
Ja, ondertussen is de Tweede Kamer al met reces. Althans, er wordt niet meer gedebatteerd, geloof ik, toch?
Zeker niet, nee. Het is heel rustig in de plenaire zaal.
Angstvallig stil. Is dan die voorbereiding van de augustus besluitvorming, is dat dan echt iets van de minister van Financiën, van Ilko Heijnen, die daar druk mee bezig is? Of zijn al die andere vakministers ook even intens betrokken bij dit proces?
Heijnen is wel echt in de lead, als het ware. Het is natuurlijk zijn begroting. Maar in dit geval, premier Rob Jetten kijkt goed mee. Maar ook bijvoorbeeld de partijleiders van de coalitiepartijen. En dat is natuurlijk, Heijnen is van de VVD, dus de lijntjes met Dylan Jezielges zijn kort. Maar ook een Henry Bontebal van het CDA en Jetten als premier. Maar ook Jan Paternotte bij D66 als fractieleider. Die zitten allemaal wel te rekenen en na te denken over hoe zij er precies uit willen, wat zij er precies uit willen slepen in augustus als het kabinet die plannen definitief maakt. En de vakministers is altijd eigenlijk een beetje een wisselend verhaal. De ene heeft zijn voorwerk de afgelopen weken al beter gedaan, heeft een betere band met de minister van Financiën, Ilko Heijnen. De ander staat wat meer op afstand en moet nu, de meubelen redden, moet er nog even wel wat aan trekken.
De uitverkoop is gestart. Ik ben heel erg benieuwd naar wat de rol van Rob Jetten hier precies in is. Want die is natuurlijk deze week in Ankara bij de NAVO-top. We hebben natuurlijk al veel gezien dat hij ook veel met buitenland bezig is. En waardoor toch de uitdagingen die dit kabinet heeft als minderheidskabinet best moeilijk in te schatten zijn. En moet hij een soort oliemannetje zijn in deze besluitvorming? Of heeft hij een andere rol?
Oliemannetje is wel een heel treffend woord. Omdat Eelco Heijnen zit als een bok op de haverkist van de begroting. Vanuit ook niet alleen zijn partijkleur als VVD, maar ook hoe hij persoonlijk naar de economie en de rol van de overheid in de economie kijkt. Die is ook nog wel wat anders dan die van Rob Jetten. En dat zorgt voor dat Heijnen natuurlijk ook wel eens, en dat zien we bijvoorbeeld wel vaker in debatten, best een beetje, het niet schuwt om het politieke debat aan te gaan, maar daarbij dus ook wat wrevel te wekken bij bijvoorbeeld de oppositie. En dat is toch in dit minderheidskabinet echt anders dan in voorgaande kabinetten, waar de minister van Financiën natuurlijk altijd wist, als mijn coalitie er maar uitkomt, dan redt mijn begroting het. Maar dat is nu natuurlijk niet zo. Er zit niet standaard een meerderheid van de Kamer achter die begroting. En dat zorgt ervoor dat hier in Den Haag ook wel eens wordt gezegd, het succes van dit minderheidskabinet is afhankelijk van de flexibiliteit van Eelco Heijnen. En als ik niet aan iemand denk in een tutu die de spreidstand kan doen, is het wel Eelco Heijnen. Dus dat is toch in die zin wel heel spannend bij deze eerste echte begroting die het kabinet Jetten gaat opstellen.
Ja, want dit voelt ook een beetje alsof we op weg zijn naar een soort nieuwe Groundhog Day. Gedurende deze podcast hebben we al vaker besproken dat het kabinet dan met een goed plan komt, althans vinden ze zelf, en denken, dan hebben we dat besluit mooi genomen. En dan uiteindelijk beseffen ze pas helemaal aan het einde van de rit dat ze geen meerderheid hebben. En dan gaan ze eventjes praten met de oppositie. En die denken er dan heel anders over. Eigenlijk is de vraag die ik heb is, hoe vorm je een besluit voor de augustus besluitvorming als je geen meerderheid hebt?
Nou, als je het antwoord op die vraag wist, dan was je zeer welkom bij de ministerraad misschien. Of bij het coalitieoverleg. Want ook daar zoeken ze nog naar het antwoord op die vraag. Dus wie weet, als je het weet, mag je het zeggen. Het komt erop neer dat er een beetje verschillend over wordt gedacht binnen de coalitie. Of er gaan verschillende varianten rond. Je hebt het idee, en daar is natuurlijk al wel wat voorwerk voor gedaan, dat je eigenlijk bij die augustus besluitvorming min of meer al een deal hebt met de oppositie. Met de oppositie die mee wil, die daar ook natuurlijk dan wat voor terugkrijgt in die besluitvorming, in die plannen. En dat je dus eind augustus niet alleen maar als coalitie die dit kabinet steunt, overeenstemming hebt, maar dat dus misschien ook een pro of juist een JA21 en de SGP en ChristenUnie, dat je van hen al weet dat ze gaan meetekenen op jouw begroting en dat je dus ook hebt nagedacht over hun wensen. Bij eigenlijk de oppositiepartijen staat ook al het verzoek nu uit van half augustus, als we die macro-economische verkenning weten, kunnen we je dan weer bellen? Ben je weer terug van vakantie? En eigenlijk alle oppositiepartijen of partijleiders van oppositiepartijen zijn ook daadwerkelijk vanaf de derde week van augustus dus ook wel weer in Den Haag te vinden. Die gaan echt de komende weken allemaal op vakantie en dan zijn ze goed op tijd terug daarvoor. Dus dat is de variant dat je het eind augustus eigenlijk al een deal hebt als kabinet. Een ander idee waarmee de coalitie wel speelt is gewoon te denken, als wij 66 zetels overeenstemming hebben, een beetje net als op de stikstofmanier, en wij leggen een gedegen begroting neer eind augustus, of we denken dat we die hebben en we gaan die natuurlijk dan op Prinsjesdag ontvouwen. Laat ze dan maar komen. Laat ze maar het lef hebben om het weg te stemmen. Uiteindelijk bij de begrotingsbehandelingen. En dan gaan we gewoon de algemene politieke beschouwingen als een heel groot inhoudelijk debat hebben over je zienswijze op onze plannen. En dan gaan we maar eens zien of er daadwerkelijk een meerderheid is om daar aan te gaan sleutelen. Of dat die oppositie helemaal niet zo verenigd is als ze zich voordoen. En we dus gewoon door kunnen met onze plannen, omdat we er toch wel komen. En dan hebben we helemaal niet zo'n grote megalomane deal nodig al van tevoren.
Oké, dan heb ik twee vragen, Victor. Enerzijds, wat denk je dat politiek gezien de meer verstandige strategie is? En wat is wat je journalistiek het leukste zou vinden? Of het interessantst. Meest
politiek opportun lijkt mij. Als je voor zekerheid gaat, dan wil je eigenlijk natuurlijk die deal met de oppositie al rond hebben. Of in ieder geval weten dat je een heel eind in de goede richting zit. Ik vraag me ten zeerste af of dat haalbaar is. Speel het op safe, zou ik zeggen. Dan ga je daarvoor. Journalistiek is dat misschien ook wel het meest... Journalistiek vind ik het meest interessant eigenlijk gewoon... het liefst hou ik chaos. Maar dat is eigenlijk
ABB
ook
wil ik hebben.
Ja, die felle strijd bij de APB. Daar zou ik ontzettend van genieten, denk ik. Als daar een beetje een serieus en stevig debat komt. Ja, de APB is altijd wel politiek theater. Maar als het dan ook daadwerkelijk inhoudelijk politiek theater is... zou dat wel heel, ik denk, heel leuk en boeiend zijn. En ook een beetje inkleuring geven aan dat minderheidskabinet. Aan die nieuwe politieke cultuur die dat minderheidskabinet nastreeft. En nog niet helemaal weet waar te maken. Dat je daadwerkelijk gewoon met voorstellen soms ook gewoon maar de politieke arena instapt. En eens zien hoe ver het komt. Maar het is wel natuurlijk wel een groot waagstuk om dat meteen met je belangrijkste politieke werk te doen dat er maar bestaat. En dat is je begroting en je Prinsjesdagplannen.
Ja, want deze besluitvorming die speelt zich normaal gesproken natuurlijk altijd af. Toch achter gesloten deuren in de achterkamertjes waarin de deals worden gesloten. Alleen omdat nu ook de oppositie zo'n belangrijke rol erin speelt, heeft het natuurlijk het risico dat het transparanter wordt dan ooit. Het kan natuurlijk enerzijds kan het overgaan naar de APB, maar verwacht je ook dat we meer verhalen gaan horen over hoe deze besluitvorming verloopt?
Dat is wel aannemelijk, maar je ziet toch wel dat de afgelopen weken zijn Rob Jetten en Ilko Heijne rondjes gaan maken in de Tweede Kamer. Dat is ook dat moment dat Jetten en Heijne dan speciaal voor Jesse Klaver naar de Tweede Kamer togen om het gesprek hier te voeren, in plaats van dat Klaver dan naar het ministerie van Financiën kwam. Jette ging ook eventjes naast Klaver zitten tegenover Ilko Heijne, zijn collega, zijn kabinetscollega. Nou bleek later in de gesprekken dat Jette toen wel aan de kant van Heijne ging zitten, maar voor het fotomoment even naast Jesse Klaver ging zitten, de leider van Progressief Nederland. Maar toch is er weinig gelekt tot nu toe uit die gesprekken. Ze zeggen wel zo in de wandelgang af en toe dat er inhoudelijk ook nog weinig op tafel ligt. En zeker vanuit de oppositiekant hoor je dan dat de coalitie het zelf ook allemaal nog niet weet en nog verdeeld is. Ja, dat is natuurlijk logisch dat de oppositie dat waarneemt. Er is ook natuurlijk nog geen onderlinge deal binnen de coalitie. Maar voor de oppositie is het nu eigenlijk nog te vroeg om de inhoud van die gesprekken om daarover leeg te lopen. Maar ik denk dat we eind augustus, begin september, zeker als de coalitie dan gaat onderhandelen met meerdere oppositiepartijen wellicht, dat het behoorlijk transparant kan worden.
En de begroting stuurt natuurlijk voor een enorm groot deel ook het beleid. Welk departement naast dat van Financiën denk je dat de grootste rol gaat spelen in deze besluitvorming?
Niet zozeer omdat dat om het grote geld gaat, maar minister van Sociale Zaken Hans Velbrief zit natuurlijk nog met die polder te stoeien en die grote wens van dit kabinet om een polderakkoord te sluiten. Een akkoord van Wassenaar 2.0. Nou, tot nu toe gaat dat natuurlijk niet heel lekker. De vakbonden zien er niks in. We voeren af en toe een staking uit waar niemand last van heeft, maar die volgens hunzelf toch heel succesvol is. Maar ook de werkgevers zijn een beetje lauw over de kabinetsplannen. Voor Velbrief, als je dat sociale akkoord weet te sluiten deze zomer, ik denk niet dat het dat hem gaat lukken, maar toch, Je weet nooit hoe een koe een haas vangt, zeker in Den Haag niet. Dus daar hangt wel veel van hem af. En het kan zijn dat het allemaal niet lukt en dat je dus niet zo'n ambitieuze begroting gaat zien als de coalitie hoopt. Maar als die sociale hervormingen met steun van de polder wel gaan slagen, dan heeft Velbrief daadwerkelijk een heel grote rol gespeeld in welke kant deze begroting opgaat. Omdat er dan bijvoorbeeld bepaalde hervormingen van de sociale zekerheid op stapel staan. Die geld opleveren, bijvoorbeeld voor defensie of voor andere plannen die het kabinet wil invoeren. Dus daar dus van hem, van de minister van Sociale Zaken Velbrief, hangt wel een hoop af.
En je had het net ook over dat ook een rol speelt hoe goed de relatie is tussen de vakminister en de minister van Financiën. Begrijp ik daaruit dat bijvoorbeeld als ik kijk naar een departement als zorg, waar natuurlijk Sophie Hermans op zit, dat een enorm groot deel van de begroting opslokt, kan ik verwachten dat haar werk daardoor ook een stukje makkelijker wordt dan bijvoorbeeld voor een D66er als Velbrief?
Het ligt heel erg aan de lijntjes. Toevallig zijn Velbrief en Heijnen toch ook wel redelijk oké. Die denken ideologisch opvallend meer gelijk dan je zou denken als je puur naar hun partijen kijkt. Voor Herman specifiek ligt er gewoon de opgave om dat eigen risico, de verhoging daarvan, door de Kamer te krijgen. Want dat geld moet al vanaf 2027 beschikbaar zijn. En daar heeft ze echt nog maar heel kort, eigenlijk heel de maand september, heeft zij daar politiek de tijd voor. Dus ik denk dat Ilko Heijnen haar wel zou aanmoedigen om een beetje vaart te maken in die maand. Het gaat er vooral om in welke mate je in die zin een goed lijntje hebt met de minister van Financiën. En ook gewoon hoe goed je bent in het doen van je huiswerk eigenlijk als minister. Want het is al jaren bekend in Den Haag, voor als vakminister zijnde, moet je uiteindelijk wel financiën meekrijgen om wat voor elkaar te krijgen op jouw departement. Zo werkt het gewoon. Dat was ook in de kabinetten van Lubbers, maar ook van Kok, altijd een strijd tussen de spending departments en die van het ministerie van Financiën, die uiteindelijk over die uitgaven gaat.
Ja, en in de komende weken juichen we het lekker natuurlijk toe, zodat we ook nog wat kunnen meekrijgen van deze augustusbesluitvorming. Tot zover deze aflevering van EW Politiek Vandaag. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast app en help ons om meer mensen te bereiken door een review of een comment achter te laten. Als je op YouTube kijkt, doe dan een blauw duimpje omhoog. Dat was hem voor nu en we zijn er donderdag weer met een bijzondere special over defensie. Dus tot donderdag, Victor.
Tot donderdag.